plekken van waar dat licht zich voortbeweegt. En mijn beroemde collega Koen Kuiken en zijn onderzoeksgroep zijn onder andere bezig met dit soort dingen te doen. En op deze manier kun je dus opsporen waar de grootste hoeveelheid kromming in de ruimte is. En nu? Dat gravitatielens-effect is voorspeld door Einstein en gevonden. Er zijn meer dingen voorspeld door bij die algemene relativiteitstheorie. Eentje nog niet zo lang geleden waargenomen, zwaartekrachtstraling, de rimpelingen van tijd en ruimte die zich voortplanten met de snelheid van het licht, die ontstaan als bijvoorbeeld twee zwarte gaten of twee neutronensterren met elkaar samensmelten en een soort trilling geven in ruimte en in tijd, die tegenwoordig direct kan worden waargenomen. De algemene relativiteitstheorie is een briljante theorie. Vergelijkbaar in kwaliteit, vergelijkbaar in diepgang en ook vergelijkbaar in schoonheid en in verwondering als met die kwantumveldentheorie waar ik het voor de pauze over had. En nu? We hebben er twee. We hebben de kwantumveldentheorie en we hebben de algemene relativiteitstheorie. Waarom is het nodig om die twee samen te voegen, zou je denken? Er zijn twee duidelijke redenen voor. In de eerste plaats, wij weten dat ons heelal uitdijdt. En dat wil dus zeggen dat er vroeger in het heelal minder ruimte was dan nu. Sterker nog, je kunt laten zien dat er ooit een tijd was, dat was 13,7 miljard jaar geleden, dat er geen ruimte en geen tijd waren in ons heelal. Dat wil dus zeggen dat op dat ogenblik deeltjes ruimte en tijd, waaruit ons heelal is gebouwd, één onlosmakelijk geheel vormden. Als je dus de kosmologie wilt begrijpen en doorgronden, dan kun je er niet aan ontkomen om deeltjes, ruimte en tijd op voet van gelijkheid met elkaar te beschrijven. En dat wil dus zeggen dat in de eerste fractie van een seconde van het bestaan van ons heelal, kwantumveldentheorie en de algemene relativiteitstheorie op voet van gelijkheid moesten worden behandeld. Een ander is, en dat heb ik al eigenlijk min of meer met deze woorden gezegd, wij weten dat de zon de ruimte kromt, immers de planeetbanen zijn gekromd. Het gravitatielens-effect, als licht langs de zon gaat, is in 1919 al gemerkt. Wij weten dat dat ook bestaat. Maar, hoe doet die materie dat? Hoe vertelt de zon aan de ruimte in onze zonnestelsel dat die gekromd moet zijn? Ook onze aarde doet dat, want de maan gaat rondom de aarde heen. Hoe vertelt de materie van onze aarde aan de ruimte eromheen dat die gekromd moet zijn? Het is alles goed en wel voor mij van een A4'tje om dat in te knippen en dergelijke. Maar in werkelijkheid gebeurt het niet dat een of andere magische hand met een magische schaar in de ruimte aan het knippen is. Het is die vondst van Einstein, de materie in dat eindpunt van die knip, die ervoor zorgt dat die ruimte gekromd is. Maar hoe dan? Hoe gebeurt dat? Dat weten we niet. Sterker nog, je kunt kwantitatief uitrekenen hoe slecht het eraan toe is. Als je die twee theorieën samenvoegt. Dat kun je laten zien door te kijken wat er gebeurt met die elementaire deeltjes. Dan blijkt dat die twee briljante theorieën gezamenlijk een briljante mislukking opleveren. Hoe weten we dat? Dat kun je namelijk uitrekenen. Laten we dat eens proberen. Ik heb al verteld, met die poes aan de ene kant van de ruit en mijn geliefde vrouw aan de andere kant van die ruit, dat het hoogst merkwaardig is dat je je gezicht in de spiegel kunt zien en tezelfde tijd door die ruit heen kijken. Ik zei toen dat dezelfde oorzaken niet altijd dezelfde gevolgen hebben. En dat er dus oorzaken zijn zonder gevolg en ook gevolgen zonder oorzaak. Hoe zit dat? Wat heeft dat te maken met die kwantumveldentheorie? En waarom is het zo dat dat een bom legt onder de samenwerking tussen deze twee briljante theorieën? Laten we daar eens naar kijken. Het is opnieuw een kwestie van oorzaak en gevolg. Het is zo dat er een waarschijnlijkheid is dat een bepaalde begintoestand aan een eindtoestand verbonden is. Maar die waarschijnlijkheid, je kunt dus in een soort van geluksspel, kansspel denken, gebeurt op een manier zodat je dat niet ogenblikkelijk kunt terugvoeren. Er is wel eens gezegd van, er wordt hier gedobbeld in deze theorie, alleen je gooit de dobbelstenen waar je ze niet kunt zien. Wij weten dat dit werkt. Ik zal er niet op ingaan vanavond, maar diegene die het thuis wil nazoeken. Er is een door een Nederlandse paar, Casimir en Polder, voorspeld kwantummechanisch effect. Waarin je kunt laten zien dat wat ik nu ga beschrijven ook in het laboratorium daadwerkelijk plaatsvindt. Laten we even teruggaan naar wat we eerder zagen in het geval van die kwantumveldentheorie. Zo'n Feynman-vertex. In dit geval kon je het verhaal wel volgen. Je hebt gewoon een elektron en je hebt dan een plaatselijke fasedraaiing. Dat elektron verandert van bewegingstoestand. En om de bewegingsbehoudswetten goed te maken, moet je ervoor zorgen dat je een soort van spijtdeeltje krijgt. Wat zorgt dat het allemaal weer in orde komt met het behoud van impuls en behoud van energie. Maar als ik één keer dat vertex, dat bolletje wat je hier ziet, tevoorschijn heb gehaald, dan kan ook dit gebeuren. Spontaan in de zogenaamd lege ruimte ontstaat op een bepaald vertex een deeltje-antideeltje-paar dat dan op een ander punttijdstip in tijd en ruimte weer verdwijnt. Nou zou je zeggen, dat is fijn, dat is dan blijkbaar een van die gevallen waar het een oorzaak is zonder gevolg. Want wat zou je hiervan merken? Dat gebeurt daar ergens in het vacuüm, zal mij wat aan mijn staart roesten, wat daar aan de hand is. Ik zie het immers niet. Er is geen verbintenis tussen mij, zou je denken, en dit zogenaamde vacuümpaar. Wel, we wisten al dat dit in principe moet kunnen voorkomen. En laten we eens kijken wat de gevolgen zijn als we dit serieus nemen. Dus opnieuw, denk niet te snel dat iets onmogelijk is. Dit, zo'n vacuümpaar, moet je serieus nemen in de kwantumveldentheorie. Laten we eens kijken. Ik ga opnieuw dat Feynman-vertex nemen. En ik plak nu dat virtuele paar, dat spontaan ontstaande deeltje-antideeltje paar, in het pad van het foton. Dat foton dat wordt uitgezonden door dat eerste vertex, dat verandert tijdelijk even in een elektron-positron paar, om maar een voorbeeld te noemen. Dat annihileert weer in het volgende vertex en gaat dan zijns wegs. En als ik dat dan vastkoppel aan een ander elektrisch geladen deeltje, dan krijg ik een dergelijke Feynman-diagram. Men noemt dit een tweede orde Feynman-diagram. Sterker nog, als ik dat tussenliggende paar eruit pluk, kan ik het ook op deze manier schrijven. En ook dat moet meegenomen worden in een complete theorie. Het nare hiervan is dat als je kwantitatief uitrekent wat de resultaten zijn van een dergelijke wisselwerking met zo'n spontaan ontstaand en vergaand deeltje, dan kreeg je in de oorspronkelijke versie van deze theorie het liefelijke getal oneindig eruit. Dat is nou jammer. Maar men is erin geslaagd om dat te niet te doen door een procedure die ik hier niet ga toelichten, maar die renormalisatie genoemd wordt. En met behulp van dergelijke rekentechnieken is het mogelijk om toch een eindig resultaat te krijgen in dit speciale geval. Met andere woorden, de kwantumveldentheorie kan compleet gemaakt worden. Dat kan zelfs in het geval van die SU2-theorie en die SU3-theorie. Dat het in een SU2-theorie kan, heeft de Nobelprijs opgeleverd voor onze beroemde landgenoten Feldman en het Hoofd. En die SU3 kwam later ook wel aan de beurt. In de kwantumveldentheorie allemaal fantastisch. En nu ga ik dat deeltje-antideeltje paar in de Einstein-vergelijking zetten. Moet dat? Ja, ha, want aan de rechterkant, dat herinner je nog van dat is gelijkteken in de theorie van Einstein, staat de verdeling van impuls, energie en massa. Heeft zo'n deeltje-antideeltje-paar impuls, energie en massa? Ja, zeker heeft het dat. En als je die deeltje-antideeltje-paren in de algemene relativiteitstheorie invoert, dus aan de rechterkant van de vergelijking, dan zijn raden gaan. Dan krijg je namelijk een dermate groot getal dat het echt behoorlijk vervelend is. Dat getal heeft een naam in die wiskundige formule, dat is de zogenaamde kosmologische constante die door de hoofdletter lambda wordt weergegeven. Je zou kunnen zeggen, waarom renormaliseer je dat dan niet weg? Dat kan, behalve vanwege het feit dat ons heelal aan het uitdijen is. Op één bepaald punttijdstip van ons heelal kun je dat allemaal laten verdwijnen, maar daarvoor en daarna gaat het niet meer goed. Jammer, maar het heelal evolueert. Ja, dat gaat dus niet. Nou, oké, als er twee briljante theorieën zijn, dan zou je denken, dat moet er maar eentje verdwijnen. Laten we eens kijken wie eruit moet. Als je kwantisering hebt en je hebt daarbij de speciale relativiteitstheorie, dan maak je daarmee die kwantumveldentheorie. Absoluut briljant. En als je die kwantisering toevoegt aan de algemene relativiteitstheorie, dan gaat het helemaal verkeerd. Laten we eens kijken of we de oorsprong daarvan kwantitatief kunnen terugvinden in de Einstein-formule. Die herinneren we ons nog, dus zeg maar even, roept u maar, dat was dit. En als ik nu eens uitreken, op basis van bestaande geverifieerde natuurkunde, geverifieerd onder andere met die prachtige experimenten die bij CERN gedaan worden over elementaire deeltjes, dan kun je uitrekenen op basis... Dan kun je op basis daarvan uitrekenen wat de numerieke waarde van die kosmologische constante zou moeten zijn. En dat is dit getal. Dat is best wel veel. Je vraagt je natuurlijk af, 10 tot de 118e wat? Nou, dat is ongeveer 10 tot de 118e maal wat je in de sterrenkunde meet, de grootst mogelijke waarde van die constante te zijn. Er zijn sterrenkundigen die zeggen, nou, we kunnen uit de manier waarop het heelal zich gedraagt, kunnen we dat getal te weten komen. En de natuurkunde zegt, is goed, maar dat getal moet wel 10 tot de 118e keer groter zijn. Nou, dat is vette pech. En waar zit hem dat in? Denk even terug. 1900. Men probeerde door het samenvoegen van twee briljante theorieën, de thermodynamica, de statistische mechanica aan de ene kant en de elektromagnetisme aan de andere kant, het gedrag van zwartstralende lichamen te reconstrueren. En Planck kon dat alleen doen door te veronderstellen dat energie in pakjes komt. E is H man nu. En daardoor werd die beruchte ultraviolet catastrofe de kop ingedrukt. En dit is nu 10 tot de 118e, de wraak van die ultraviolet catastrofe. Die komt weer langs een achterdeurtje binnen.
Ja.
Ja, dus nog een keer kwantiseren, dat heeft niet zo geweldig veel zin. Wat moeten we daaraan doen? Laten we eens proberen te kijken door vergelijking met die Schrödinger-theorie waar we het eerder over hadden, waar hem hier de schoen brengt. Stel, ik heb een deeltje en dat deeltje dat stop ik op zijn klassiek mechanisch in een potentiaal. Nou, die potentiaal is in dit geval een soort putje en je weet hoe dat is als ik in zo'n putje een knikkertje laat. Dan gaat dat zo van tjok, tjok van de ene kant naar de andere en dat blijft daar bewegen. Die kwantummechanica zorgt ervoor dat je kwantumtoestanden krijgt. En die zijn aftelbaar en scherp. Je hebt een grondtoestand, de laagste energie, die hier die witte onderste streep wordt aangegeven, en de eerste aangeslagen toestand, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Je ziet dat die grondtoestand niet overeenkomt met een energie die basis is van die potentiaal. Die zit er een klein beetje boven. Het verschil tussen twee energieën in een dergelijke toestand, die hadden we er ook al eerder over, dat zijn die fameuze spectraallijnen die je krijgt als je bijvoorbeeld atomen laat stralen. Het bijzondere is nu dat een overgang naar die onderste punt van die potentiaal niet gebeurt. Het is alleen een overgang tussen deze twee energietoestanden. En de overgang tussen hier en die onderkant, die komt niet voor. Maar die energie van zo'n toestand kunnen we uitrekenen. Dat konden we al sinds Schrödinger. En je krijgt dan voor het basis een energie die een deeltje gehad zou kunnen hebben. Diegenen denken dat natuurkunde altijd in eenvoudige grammatica weergegeven wordt, die kunnen hier nog een stukje ontbijten. Welke energie zou het deeltje gehad kunnen hebben? Nou, op die onderste, maar die telt niet mee, omdat het alleen de verschillen tussen energieën zijn, behalve dan in de algemene relativiteitstheorie. In die algemene relativiteitstheorie telt dat wel mee. En die zogenaamde nulpuntsenergie, zo noemen we dat, die nulpuntsenergie, die zorgt ervoor dat je daar wel een eindig bedrag krijgt. Met andere woorden, de grootte van die potentiële energie in zo'n potentiaalkuiltje, die speelt een rol en niet het verschil tussen die toestanden. Ja, dus, nou, 10 tot de 118e is een beetje vervelend. Nu zou je kunnen denken, ja, dat kunnen we gebruiken, hè, dat getal. Dat was al eerder gedacht. Die lambda die was toegevoegd door Einstein aan zijn formule om ervoor te zorgen dat ons heelal een stationaire toestand heeft. Nou, onze beroemde landgenoot Willem de